gemeente, van harte welkom in deze dienst. Ook de mensen die later de dienst beluisteren. Dominee de Jager uit Wingerlo gaat voor. Volgende week hoopt dominee Obbethoff voor te gaan. We beginnen met Psalm 33, vers 1 en 2. Alleen, we bezingen a cappella, want de sleutel van het orgel is er nog niet. Die wordt opgehaald, dus het volgende lied wordt wel begeleid, maar eerst even zonder. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Hier. En toen was er geen organist, toen hebben we ook a cappella gezongen. Dus we hebben toen al een beetje geoefend. Maar ik vind het wel mooi, ja, dat je mag zingen over een lofzang die in je mond wordt gelegd. En dat je dat dan toch zo duidelijk nu ook merkt. En daarom zijn jullie bij elkaar. Om samen God te loven, om te luisteren naar zijn woord, te luisteren naar zijn stem. En om samen stil te worden. Om de rust te zoeken en hem te ontmoeten. Laten we stil worden voor God. Ook vanavond mogen we belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer. De God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. In de naam van die God mag ik u groeten met genade en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen nog a cappella verder zingen uit Psalm 33. We zingen nu het 5e en 7e vers. Van waar hij woont in het licht verheven, ziet God op deze aarde neer. We zingen vers 5 en 7 van Psalm 33.
Van waar hij woont in het licht verheven, ziet
jammer dat mijn collega Karel Bogert niet op het rooster stond vanavond. Want die kan net iets mooier zingen dan ik. Zullen we samen bidden? Heere God, van waar u woont, in het eeuwige licht in de hemel, kijkt u naar ons. Hoe groot is dat wonder? Dat u al die miljarden mensen op deze wereld ziet en ook een blik werpt op ons hier in Tjuchem, vanavond hier verzameld. En Heere God, dan ziet u alles wat er gebeurt in ons eigen leven en in deze wereld. Alle drukte, alle chaos, alle geweld, de mooie gedachten en mooie woorden, maar ook wat zich afspeelt in de duisternis van ons hart, in de binnenkamers van ons huis, de dingen waar we niet trots op zijn en die we het liefst zouden willen verstoppen. Heere God, u ziet ons. U ziet alles wat er gebeurt en u houdt van ons. En daarom komen we vanavond bij u om u te danken. Te danken voor dat onbevattelijke wonder dat u ons kent. En het onbevattelijke wonder dat u toch van ons houdt. Zoveel dat u niet alleen maar daarboven in de hemel bent gebleven, maar dat u naar deze wereld bent toegegaan. Dat uw zoon mens werd om onze schuld, onze duisternis te dragen aan het kruis. Om de dood te overwinnen. En dank u wel dat we mogen weten dat u ook hier zelf aanwezig bent vandaag. Door uw Heilige Geest. En we bidden dat als we samen zingen, zonder het orgel of met het orgel, als we samen de Bijbel openen, als we luisteren naar de preek en samen bidden, dat we dan mogen ervaren dat we niet alleen zijn, maar dat u zelf bij ons bent. Dat u met uw Heilige Geest de rijen doorwaait, onze harten aanraakt en laat merken dat u zelf tot ons wil spreken vanavond. Heere God, we bidden dat voor onszelf, maar ook voor uw kerk wereldwijd. Al die andere plekken waar vandaag mensen bij elkaar komen en in het bijzonder voor die plekken waar mensen in het geheim samenkomen. Waar ze misschien ook wel zingen zonder begeleiding, maar dan een beetje zachter, omdat ze bang zijn gehoord te worden. Omdat het evangelie voor hen betekent dat ze in de gevangenis terechtkomen of zelfs hun leven niet verliezen. Heer God, dank u wel dat we verbonden mogen zijn met uw kerk wereldwijd. En we bidden, laat uw kerk groeien, juist tegen de verdrukking in. Zo dragen we deze dienst aan u op. Dat we mogen leren, mogen loven, maar vooral dat alles mag zijn tot eer van uw naam. Zo bidden wij in de naam van Jezus. Amen. Ik wil met jullie vanavond een gedeelte lezen uit de eerste brief van Johannes. Ik begreep dat Gerco het vanmorgen met jullie heeft gehad, gesproken uit het Johannes-evangelie. Johannes 2 over de bruiloft in Cana. Frans die zei net al, oh, vandaag Johannes 3 vanavond. Maar het is niet Johannes 3, maar 1 Johannes 3. Dus wel van dezelfde schrijver, de apostel Johannes. De leerling die Jezus lief had. Maar dan niet uit zijn evangelie, uit zijn levensverhaal van Jezus. Maar uit een van de brieven die hij heeft geschreven. En in die eerste Johannesbrief gaat het net als in het evangelie van Johannes heel vaak over blijven. Blijven in God. Blijven in het leven. Blijven in de liefde. En vanavond wil ik met jullie hebben over wat dat blijven dan eigenlijk precies is. En daarbij lezen we 1 Johannes 3 vers 11 tot 24. En daar staat boven in de Nieuwe Bijbelvertaling: heb elkaar lief. Johannes schrijft: dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen, dat we elkaar moeten liefhebben. En niet moeten doen zoals Kaïn, die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Wees niet verbaasd, broeders en zusters, als de wereld u haat. Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven, omdat we elkaar lief hebben. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar. En u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich heeft. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt, God is groter dan ons hart. Hij weet alles. Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil. Dit is zijn gebod, dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar lief hebben zoals hij ons heeft opgedragen. Wie zich aan zijn geboden houdt, blijft in God en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de geest die hij ons heeft gegeven. Dit is het woord van de Heer dat vanavond in ons midden klinkt. We gaan daar zo meteen in de preek ook verder over nadenken. Maar eerst gaan we nog samen zingen. En er is nog even tijd voordat het de sleutel van het orgel wordt gebracht. Want het is pas bij het lied na de preek dat we een melodie hebben die een beetje onbekend is. Want het volgende lied dat we gaan zingen is denk ik voor de meeste mensen wel heel goed mee te zingen. En dat is gezang 305. Waar God de Heer zijn scheden zet, daar wordt de mens van dwang gered, weer in het licht geheven. We zingen samen gezang 305.
Lord, I let all.
dat je er ook weer in ons midden bent. Zometeen na de verkondiging zingen we samen een lied met de melodie die misschien niet zo heel erg bekend is, maar het organist zal vast ook heel goed even kunnen voorspelen. En dat is gezang 108, waarvan we vers 2, 3, 4 en 5 zingen. En dat is een tekst die is gebaseerd op de schriftlezing die we hebben gelezen. Al wie zijn broeder haat, begaat een moord. God heeft ons niet geroepen om te doden. Samen te leven heeft hij ons geboden. Alleen de liefde plant zijn schepping voort. We zingen gezang 108, vers 2, 3, 4 en 5 na de verkondiging. Wij hebben, toen ik hier de vorige keer dat ik hier was in Tjuchem, toen hebben we het gehad over rust en over het gebod over de Sabbat. Misschien gaat er wel ergens een belletje rinkelen. En in de preek vanavond zullen ook een paar geboden wat verderop in de 10 geboden terugkomen. Waaronder het gebod om niet te doden, het 6e gebod. De Sabbat is het 4e gebod, het gebod om niet te doden is het 6e gebod. En dan past ook dat lied dat we straks gaan zingen en het tekst die we hebben gelezen, die past daar mooi bij. Maar ik wil de preek eigenlijk even beginnen met een lied dat we vanavond niet gaan zingen. En dat heeft er alles mee te maken dat het niet in het liedboek staat en we hebben hier in Tjuchem geen biemen. Maar het is denk ik wel een lied dat jullie allemaal wel kennen. Het is een lied van Johannes de Heer en het staat ook in het oude gezangboek, gezang 75. Oog omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. Dat is een bekend gezang, met die van Psalm 42. Het oog omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. Mijn vaker, mijn opa, toen ik klein was ik een keer bij hem aan het logeren. En hij was een schuur aan het bouwen. En een beetje als grapje had hij boven in de nok van die schuur een klein bordje gehangen met erop die tekst. Oog omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. Zo van als er nou nog een keertje iemand hier zo dit huis koopt en kijkt boven in de schuur, pakt een ladder erbij, dan wordt hij even eraan herinnerd dat je naar boven moet kijken. En heel veel van de liederen die we zingen in de kerk, heel veel van de dingen die we doen in de kerk, die dragen die boodschap uit. Niet te veel hechten aan de dingen hier op aarde, maar gericht zijn op de toekomst van God. Zoek naar de dingen die boven zijn. En dat is op zichzelf helemaal niet verkeerd, maar ergens ook een beetje ingewikkeld. Want we komen uit een tijd waarin de kerk heel veel nadruk heeft gelegen op naar boven kijken en niet naar beneden kijken. Vooral bezig zijn met de toekomst en niet met het leven hier. Maar weet je wat het probleem was met het bordje van mijn paken? Je kan wel naar boven kijken, maar dan zie je nog steeds het dak van de schuur. Er is ergens een bepaalde afstand tussen hemel en aarde. En als je het leven hier en nu gaat ontkennen, mis je ergens iets van het geloof. Dat is tenminste niet alleen mijn conclusie, maar de conclusie van theoloog Stefan Paas, die daar recent een boek over heeft geschreven. Vrede op aarde heet dat boek. En Stefan Paas heeft onderzoek gedaan naar waarom is het nou zo moeilijk om geloof te delen met mensen om je heen in deze tijd. En zijn conclusie is dat wij een boodschap hebben die heel sterk gericht is op de hemel, maar die de aarde een beetje vergeten is. En daardoor denken veel jongeren dat geloven helemaal los staat van hun dagelijkse leven. Dat de Bijbel bijna niks meer te zeggen heeft over je leven van elke dag. En dan vinden ze het niet meer relevant en dan maken ze niet meer de stap naar de kerk. En daarom wil ik vanavond met jullie eens nadenken over hoe het leven hier en nu zich verhoudt tot het leven bij God. Want begrijp me goed, dat leven bij God komt nog steeds bovenaan. Dat is ook bij Stefan Paas zo. Maar wat is nou die verbinding tussen het leven bij God en het leven dat je nu leeft? Want dat is ook waar Johannes over schrijft. En als Johannes het heeft over de verbinding tussen God en mensen, de verbinding tussen hemel en aarde, dan gebruikt hij daarvoor één specifiek woordje. En dat kernwoord bij Johannes, dat is het woord blijven. In zijn eerste Johannesbrief en ook in het evangelie van Johannes, heeft Johannes het steeds over blijven in God. Blijven in het leven, of juist blijven in de dood. En blijven in de liefde. Blijven in God, blijven in het leven en blijven in de liefde. De verbinding tussen hemel en aarde, de verbinding tussen jouw leven nu en je leven straks, heeft voor Johannes de naam blijven. Maar wat is dan dat blijven? Hoe ziet dat lijntje tussen God en mensen er nou concreet uit? Nou, daar wil ik vanavond met jullie wat gedachten over delen. En dat doen we, bijzonder genoeg denk ik, aan de hand van het zesde gebod. Je mag niet doden. Gij zult niet doodslaan. Want dat is waar Johannes ook in zet. Luister maar hoe onze schriftlezing vanavond is begonnen. Dit is immers wat ik u vanaf het begin heb horen verkondigen. Dat we elkaar moeten liefhebben. En dan gaat hij gelijk door met het voorbeeld van Kain en Abel. Als Johannes gaat uitleggen wat het grootste gebod, wat liefhebben is, dan zet hij in bij het gebod om niet te doden. En hoe juist dat gebod al vanaf het allereerste begin, vanaf het begin van Genesis, gruwelijk misging. En misschien klinkt dat wel een beetje heftig. Want ik ken jullie allemaal niet zo heel goed, maar ik hoop en ik verwacht een beetje dat een echte moord of zo, dat dat meer iets is wat je ziet op het nieuws dan dat je het elke week meemaakt. En anders moeten we nog even wat extra pastorale zorg naar de buren sturen, denk ik. Maar het gebod om dood te slaan is best wel extreem. Hè? We slaan elkaar niet om het minste of geringste de hersens in. Maar waarom zet Johannes hier nou toch in? En waarom heeft het nou in die 10 geboden ook zo'n prominente plek? Gij zult niet doodslaan. Nou, dat heeft ermee te maken dat moord, iemand doodmaken, een uiterste gevolg is van een zonde die vaak al eerder begint. Het klinkt een beetje abstract, maar we hebben toch even wat meer tijd over omdat we wat sneller hebben gezongen. Dus ik kan het wel even iets meer uitleggen. Als je nou naar de 10 geboden kijkt, dan zie je dat er in de tweede helft van die 10 geboden, gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken en gij zult niet stelen, dat er dan 3 geboden achter elkaar staan, die over hele concrete treinen van het leven gaan. Het eerste gaat over macht en geweld. Gij zult niet doodslaan. Het tweede gaat over seksualiteit en over relaties. Je mag geen overspel plegen. Hou je huwelijk in ere. En de derde, gij zult niet stelen, die gaat over je bezit, over je geld, over de dingen die je hebt. En dat zijn de 3 grote thema's die ook in onze wereld voor heel veel mensen het leven bepalen. Geld, seks en macht. We hebben er allemaal mee te maken en je ziet als je het nieuws aanzet, dat alle nieuwsberichten er wel op een of andere manier mee te maken hebben. Maar voor alle 3 die geboden geldt dus ook dat er meer onder valt dan alleen het gebod zelf. In de 10 geboden staat je mag niet doodslaan, maar er valt dus ook onder dat je goed voor het leven zorgt. Als er in de geboden staat je mag niet echt breken, valt er ook onder dat je je huwelijk in ere houdt. Als je niet mag stelen, betekent dat ook dat je rechtvaardig omgaat met je bezit. En dat is waarom christenen altijd heel sterk hebben gehecht aan de heiligheid van het leven. Denk bijvoorbeeld maar aan de sterke tegenstand tegen abortus. Want wij geloven dat juist een kwetsbaar leven heilig is. Dat je daar niet zomaar over mag beschikken. Door de geschiedenis heen zie je ook dat veel christenen er moeite mee hebben gehad om het leger in te gaan. Dat er altijd best wel discussies zijn geweest onder christenen. Van moet je nou juist wel het leger ingaan om kwetsbare mensen te beschermen? Of moet je juist helemaal terugtrekken uit het leger en mag je helemaal niet meer vechten? Want je mag absoluut niet doden. En sommige teksten in de kerk, sommige liederen die vroeger heel populair waren, zingen we tegenwoordig iets minder makkelijk. Hè? Denk aan Voorwaarts Christenstrijders. Het is een prachtig lied, maar het klinkt toch een beetje, klein beetje dubbel. Nou, die heiligheid van het leven, die we allemaal denk ik wel meevoelen, en die soms heel concreet naar buiten komt, bijvoorbeeld in de protesten tegen abortus, die gaat wel een stapje verder dan dat je alleen elkaar maar niet de hersens inslaat. Want waarom is het leven nou heilig? Omdat het door God is bedacht. Zo simpel is het. Niets meer en niets minder. Naar de mens gezien heeft een ongeboren kindje geen enkele waarde. Het voegt niks toe. Naar de mens gezien heeft een kleuter, Nathanael, onze oudste is nu 4, Esther is 2, die kinderen brengen niets in. Ze verdienen voor ons geen geld, klein beetje kinderbijslag. Ze doen de alwas nog niet, we proberen het wel te leren, maar dat gaat dan niet zo heel goed. Het heeft geen waarde. Maar toch is het waardevol, omdat het door God is bedacht. Dat geldt ook voor uw leven. Ook al heb je het helemaal verprutst, ook al heb je voor de maatschappij geen waarde meer, omdat je oud geworden bent of ziek voelt, ook al voel je door niemand geliefd, jouw leven is intrinsiek waardevol, omdat het door God is bedacht. Als je voor dieren zorgt, als je een boerderij hebt of een huisdier, of als je een mooie moestuin hebt, is het leven in die moestuin waardevol. Je mag ervoor zorgen, je mag ervan genieten, je mag het in cultuur brengen, maar het is ook heilig, door God bedacht. De rechtvaardige kent het leven van zijn beest, zegt de Bijbel, omdat het door God is bedacht. Wat is nou het punt van dat gebod om niet te doden? Waarom zet Johannes daarin als hij het heeft over liefhebben, over het leven hier? Omdat de manier waarop jij hier met het leven omgaat, laat zien dat je beseft waar het vandaan komt. Je bezit je leven niet. Je bezit je dieren en je planten niet. Je bezit deze wereld niet. Nee, je hebt het gekregen en je mag ervoor zorgen. En als jij zorgt voor je leven, je zorgt voor de mensen om je heen en je zorgt voor jezelf, laat je daarmee zien dat je in het leven blijft. Dat je bij God hoort. Oog omhoog, het hart naar boven. Wat zie je dan? Dat het leven hier waarde heeft, omdat het daar vandaan komt. Omdat het is bedacht. Nou, en als je daar dus even bij stilstaat en over nadenkt en je beseft hoe groot die woorden eigenlijk zijn en hoe bevreemd het eigenlijk klinkt, dat leven heilig is, dat leven bij God vandaan komt. Als je daar even over nadenkt, dan kom je ook tot de conclusie dat het veel verder gaat, dat gebod, dan alleen maar chaosbeperking. Dan alleen maar dat je voorkomt dat je elkaar de hersens inslaat. Het gaat veel verder dan alleen maar vragen over de randen van het leven. Luister maar eens naar Jezus zelf. Die zegt in Matthäus 5, vers 21 tot 26. Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd, pleeg geen moord. Wie moord zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Dit zeg ik daarover. Ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie hen voor niets nut uitmaakt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie dwaas zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster jou iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter. Ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna pas je offer brengen. Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent. Anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en wordt je gevangen gezet. Ik verzeker je, dan kom je niet vrij voordat je ook de laatste cent hebt betaald. Jezus legt hier iets uit wat Johannes ook zegt. Met alleen maar respect voor het leven ben je er niet. Een leven dat gevuld is met haat en met bitterheid is geen leven. Leven is niet alleen maar vastklampen aan het leven hier. Nee, jouw leven wordt pas echt leven. Jouw leven is pas verankerd in God als het een leven is dat verankerd is in de liefde. Juist daarom ligt wat wij als christenen doen vaak enorm onder een vergrootglas. Omdat mensen die Jezus niet kennen, hier misschien nog wel gevoeliger voor zijn dan christenen zelf. Wij zijn vaak zo geoefend in nadenken over de toekomst en ons leven hier vergeten, dat we vergeten dat ook wat we hier doen iets zichtbaar maakt. En dan spreek ik wel eens christenen in mijn missionaire werk, en ik weet zeker dat Gerco die ervaring ook zal kennen, die zeggen van ja, die mensen in de hervormde kerk van Siddeburen en Tjuchem, die doen wel vroom, maar die ene die heeft mij laatst een auto verkocht, waarvan laatst van achteraf van alles mis blijkt te zijn. En die christenen doen wel vroom, maar weet je wat een ruzie ik heb gehad in het verleden met hem, en hij heeft me nooit meer aangekeken. Ja, die christenen doen wel vroom, maar achter hun elleboog en achter hun rug, juist uit je liefde moet blijken dat je Jezus volgt. En Johannes is hier heel streng. Hij zegt, ieder die zijn hart afsluit voor zijn broer of zuster die gebrek heeft, die is niet in het leven en die is niet in God. Zo hard is Johannes. Je blijft pas in God als je blijft in het leven. En je blijft pas in het leven als je blijft in de liefde. Want het leven is dus heilig. En de gesteldheid van je hart, de manier waarop je spreekt, denkt en doet, die kan laten zien of je dat begrepen hebt. Of je echt geworteld bent, verbonden bent met het leven. We zijn er nog niet helemaal. Johannes gaat namelijk nog een stapje verder. In vers 16 schrijft hij, wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Stap 1 is dat je beseft dat alle leven van God komt. En dat je daarom respect moet hebben voor het leven. Stap 2 is dat je niet alleen maar het leven beschermt en liefde geeft, maar dat je ook je eigen leven leert te geven. Jij moet je leven geven zoals Jezus zijn leven gegeven heeft, juist omdat hij het gegeven heeft. Omdat je beseft hoe groot de prijs is die Jezus voor jou heeft betaald, ga je leren om ook jouw leven te geven. Wat is liefde? Wat is Bijbelse liefde? Agape in de Bijbel. Dat is liefde die zichzelf geeft. Jezus zegt, er is geen grotere liefde dan je leven geven voor je vrienden. En vervolgens is dat precies wat hij deed. En daarom schrijft Johannes, wat liefde is, dat hebben we geleerd van degene die zijn leven voor ons heeft gegeven. En nu kan je afvragen, waar leef ik nou eigenlijk voor? Leef ik voor mijn eigen ervaringen, dat ik het hier goed voor elkaar heb? Dat ik zelf maar veilig in de hemel kom? Dat ik het hier op aarde maar goed genoeg heb om voor te leven? Leef ik voor mijn familie, dat we het gezellig hebben met elkaar? Of voor mijn werk? Of is mijn leven gericht op de mensen om me heen? Probeer ik mijn tijd, mijn bezit, mijn liefde echt te geven en mezelf weg te cijferen? Laten we heel even samenvatten. Waaruit blijkt dat je God kent volgens Johannes? Uit je respect voor het leven en uit de liefde die je geeft. En waarom blijkt daaruit dat je God kent? Omdat God hetzelfde heeft gedaan voor jou. Jouw leven komt van hem en hij gaf zijn zoon voor jou. Als je liefde geeft, ben je geworteld in Gods leven. Dat is de verbinding tussen hemel en aarde. Dat is wat blijven in God, geworteld zijn in God, is. Nou, dat is de theorie. En dat is allemaal een hele berg. En dan moet je van alles. En het is best ingewikkeld. Want heel eerlijk gezegd, al die opdrachten klinken voor mij best onmogelijk. Allereerst omdat haat en boosheid bij ons allemaal vaak heel diep zit. Dan betrap je jezelf er toch op dat je een ander niet kan vergeven. Dat je toch een vooroordeel hebt. En voor je het weet, vloep je er zo een roddel of een scheldwoord uit. En dan zegt Jezus, als noem je een ander dwaas, dan moet je nog jezelf gaan verantwoorden voor het gerecht. Dan ligt de lat wel heel erg hoog. En echt je leven geven voor een ander, helemaal voor een ander leven, is dat niet bijna onmogelijk? Ik had het daar van de week over met mijn catechisanten. We hebben een groep van 13 beleidingscategorisanten. Die komen elke woensdag bij mij thuis in de pastorie. En we hadden het over christenen in Eritrea. Ik weet niet of jullie dat weten, maar in Eritrea. Ik heb een collega in het dorp verderop. Die is gevlucht uit Eritrea omdat hij christen was. En die vertelde dat als jij christen bent in Eritrea. Dan worden soms willekeurig christenen opgepakt. Weet je wat ze daarmee doen? Die stoppen ze in zeecontainers. En dan zetten ze zo'n zeecontainer in de woestijn en laten ze een paar dagen zitten. En na een paar dagen halen ze je er weer uit en dan vragen ze, wil je nog steeds Jezus blijven volgen? Dan zeg je ja, dan ga je weer terug de zeecontainer. Wil je eruit? Kan wel, dan neem een paar andere gemeenteleden, wijs ze maar aan. Zetten we die in de zeecontainer, mag jij eruit? En dan komt het erop aan. Blijf je Jezus volgen? Durf jij zelf het lijden te dragen wat anders jouw broeders en zusters aan moeten gaan? En wij hadden het over die verhalen. En ze zeiden mijn beleidingscategorisanten. Nou, ik weet het niet hoor. Of ik dat zou kunnen. En ze hebben helemaal gelijk. Je kan nog zo'n sterk geloof hebben. Nog zoveel van jezelf verwachten. Maar als het puntje bij het paaltje komt. Kan je dan echt zeggen. Ik geef mijn leven voor een ander. Ik vind het soms wel moeilijk als ik bij de kapper zit. En de kapper zegt. Wat doe je eigenlijk als dominee voor werk. Om dan te vertellen over het evangelie. Dan ben ik nooit een dominee, weet je wel. Dus dat is vaak knap ingewikkeld. En dan hoor je dus die strenge woorden van Johannes over blijven in het leven en blijven in de liefde. En dat als je je hart sluit voor je naaste, dat je dan in de dood bent. En dan vraag ik me af, is er dan geen hoop meer? Voor al die moordenaars. Voor bittere mensen zoals ik. Is er dan geen hoop voor mensen die zich met geen mogelijkheid kunnen voorstellen dat je echt je leven zou moeten geven? Hoe kan je nou verbonden blijven met God als de verbinding van onze kant zo fragiel is? En Johannes die zegt nog één ding. En zelfs als ons hart ons aanklaagt, God is groter dan ons hart. Dat blijven in God, dat lijntje tussen God en jou, dat begint niet bij jou. God kende jou al lang voordat je hem kende. En dankzij het kruis, dankzij het lijden van Jezus Christus, heeft onze gebrokenheid, heeft ons kortschieten nooit het laatste woord. God is altijd groter dan je hart. En dan staat er op het eind dat hij in ons blijft, weten we door de geest die hij ons heeft gegeven. Mijn broeder uit Eritrea, die letterlijk met het mes op de keel moest zeggen of hij geloofde of niet, die kon dat misschien ook wel helemaal niet uit zichzelf zeggen. Maar God zegt, ik geef jou de Heilige Geest. En ik wil samen met jou leren, ik wil je leren hoe jij je leven geeft voor een ander. Ik wil je leren hoe jij steeds meer liefde kan geven, hoe jij steeds geduldiger, liefdevoller, respectvoller wordt naar de mensen om je heen. En misschien zijn er dan nog steeds momenten dat je hart je aanklaagt. Dat er zo'n stemmetje van binnen klinkt. En ja, maar jij bent niet goed genoeg om bij God te horen. Maar jij kan toch nooit echt van die ander houden? Maar jij bent toch nooit echt geliefd? Zie jezelf nou eens staan, kijk eens wat je hebt gedaan. Als dat stemmetje klinkt, mag je weten, God is altijd groter. Ook al klaagt je hart je aan, God is groter dan je hart. Hij heeft de boze al overwonnen. Nou, ik heb nu vanavond in deze dienst even best wel even heel veel grote woorden en grote opdrachten gedeeld. En misschien duizelt het wel een klein beetje. Het was wel een beetje van dik hout zaag met planken. Kan ik niet heel veel aan doen. Dat is ook een beetje de schuld van Johannes. Maar om dat toch even ietsje concreter af te sluiten. Heb ik bedacht om af te sluiten met drie vragen. En misschien dat er wel één van deze drie vragen is die je deze week in het bijzonder kan meenemen. Die je even extra raakt. Dat betekent niet dat je de rest van de preek mag vergeten. Ik kan ook nog terugluisteren hè, als het allemaal een beetje te veel was. Maar dan kan je voor nu in elk geval één van die drie vragen beluisteren. Mijn eerste vraag naar aanleiding van de preek is dit. Hoe kostbaar is jouw leven? Als het echt zo is dat al het leven van God komt. Als hij de schepper is die het leven heeft gemaakt. Die zelf zijn leven heeft ingeblazen in de mens. Dan betekent dat dat jouw leven kostbaar is voor hem. Dat je dus nooit mag denken van maar ik ben niet waardevol voor God. Nee, hij heeft zijn zoon voor jou gegeven. Betekent ook dat het leven om je heen kostbaar is voor hem. Dat in de manier waarop jij omgaat met de schepping, de manier waarop jij spreekt over de mensen om je heen, iets van die kostbaarheid moet doorklinken. Dus daarom is mijn eerste vraag, hoe kostbaar is jouw leven? De tweede vraag is dit, hoe ver gaat jouw liefde? Lukt het jou om daadwerkelijk jezelf te geven voor een ander? Om je huis, je tijd, je geld echt te delen met de mensen om je heen. Zit er misschien nog ergens een stuk bitterheid in je hart, richting de mensen in je straat of je collega's op je werk, richting mensen in je familie? Lukt het daar om de minste te zijn? Johannes zegt, de Heilige Geest wil je helpen om die stappen te maken. Om echt te leren jezelf te geven zoals Jezus zichzelf gaf voor jou. Dat is de tweede vraag. Hoe ver gaat jouw liefde? En de derde vraag is dit. Broeder, zuster, hoe staat het met je hart? Merk je dat je wel eens wordt aangeklaagd? Dat die stemmen klinken, die fluisteren dat je niet bij God mag horen? Dat de bitterheid wordt gevoed? Weet dan dit. God is altijd groter dan ons hart. En juist als je wordt aangevochten, juist als al die stemmen aan je trekken, mag je bidden, Heere God, ik weet het niet meer. Maar wilt u mij laten merken dat u groter bent dan mijn hart? Oog omhoog, hart naar boven, hier beneden is het niet. Daar begon ik mee. Het is een prachtig lied, je mag het zeker nog wel blijven zingen, maar ik zou het toch een beetje aanpassen. Oog omhoog, hart naar boven, maar hier beneden aan de slag. Want Jezus Christus heeft gezegd, aan jullie liefde zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Amen. in verbinding met de kerk van alle tijden, de kerk die er is geweest sinds Handelingen. En de kerk van alle plaatsen, de wereldwijde kerk, belijden we ook vanavond ons geloof. Mag ik u verzoeken voor zover mogelijk erbij te gaan staan. En een ieder mag dan met mij spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Laten we God prijzen met woorden uit Psalm 72, vers 1 en 7. Geef Heer de Koning uw rechten. Samen bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we ons oog mogen richten op uw toekomst. Elke week weer in de kerk we liederen zingen, teksten lezen en woorden horen die spreken over uw koninkrijk dat komt. Dank u wel dat generaties door dat goede nieuws is doorgegeven. Dat dat verlangen niet dooft, maar wordt aangewakkerd. En we steeds opnieuw elkaar ook mogen helpen om niet te neergeslagen te zijn, maar naar u te kijken. Maar Heere, vanavond horen we ook strenge woorden. Woorden over dat het belangrijk is om juist ook hier en nu in u te blijven. Dat ook in onze daden zichtbaar mag worden dat we bij u horen. Dat u ons duur heeft gekocht en betaald. En Heer God, u weet ook hoe vaak we daarin tekort schieten. Hoe gemakkelijk we ons hart afsluiten voor de mensen om ons heen. Hoe vaak haatvolle gedachten, slechte woorden zo snel te binnen schieten of eruit vloepen. En daarom bidden we u, Heere God, wilt u ons leren. Leren om zelf steeds meer onder de indruk te raken van hoe groot de prijs was die u betaalde om ons te redden. Dat we steeds verder onder de indruk mogen maken hoe bijzonder het is dat u het leven heeft bedacht en heeft geheiligd tot uw eer. En leer ons dan om daar ook naar te leven. Dat we als kerken in Siddeburen en Tjuchem weer bekend mogen staan om onze liefde. Om de zorg voor de mensen om ons heen. Dat we zoals uw zoon zijn leven gaf voor ons, zelf mogen leren om ons leven te geven voor de mensen om ons heen. Heer, we bidden u vandaag voor mensen die worstelen met hun hart. Ons hart dat zoveel kanten wordt opgetrokken door alle prikkels door de week heen, alle media, alle drukte, alle stress, alle zorgen. Ons hart dat ons vaak ook zelf van binnen aanklaagt. Met al die fluisterende stemmen die ons afleiden van uw genade. Heere, dank u wel dat u groter bent dan ons hart. En we bidden dat juist die mensen die zo worstelen met die aanvechting, dat ook mogen blijven herkennen, mogen blijven zeggen en mogen blijven bidden. Heer, we bidden u vanavond voor mensen die worstelen met pijn. Pijn in hun lichaam of pijn in hun ziel. De pijn van het gemis van een geliefde, de pijn van ziekte, de pijn van zorg. U kent hun namen, hier in de gemeente, maar ook in onze dorpen. Wilt u ons helpen om ook onze ogen voor hen open te houden en om hen heen te staan. Heer, we bidden u vanavond voor onze wereld, waarin ook zoveel gevochten wordt, zoveel geweld, waar dat gebod om niet te doden zo vaak met voeten wordt getreden. We bidden voor de christenen in Eritrea, opgesloten in zeecontainers. De christenen in Nigeria, die met duizenden worden vermoord, ook de afgelopen week weer. En we zien het niet zo vaak op het nieuws, maar het gebeurt wel. Heer, bescherm uw kerk daar. We bidden u voor de bevolking van Soedan, de burgeroorlog die daar heerst. Voor de mensen in Oekraïne. Voor uw volk Israël. En voor de mensen op de Gazastrook. Voor christenen in Palestina die vaak tussen twee vuren in zitten. Voor de regering van Israël. Geef wijsheid en boven alles geef vrede in Jeruzalem. En Heer, te midden van al het geweld verlangen we zo naar dat moment dat u zegt het is genoeg. De maat is vol. Ik kom om te oordelen, om vrede te brengen, om tranen te wisselen. En daarom bidden we ook vanavond, Heer Jezus, kom spoedig. Maar tot die dag, help ons om uw liefde te delen. Als we deze week weer aan het werk gaan, of als we mensen ontmoeten, waar we ook zijn, gaat u met ons mee. Schenk ons de kracht van uw Heilige Geest. Dat bidden we u ook voor de avond en de nacht die komt. Voor mensen die rusten, mensen die wakker liggen en mensen die werken. Dat u ons beschermen en bewaren. Dat bidden we niet omdat we het verdienen, maar uit genade. In de machtige naam van uw Zoon Jezus Christus, die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen. Uw gaven worden ingezameld en daarna zingen we ons slotlied. Dat is gezang 285, vers 1 en 3. Geef vrede, Heer, geef vrede. Dat leek mij ook bij een dienst waarin we het ook wel over dat gebod om niet te doden hebben gehad, wel toepasselijk. We zingen als slotlied gezang 285, de versen 1 en 3. Zo mogen we van hier gaan in vrede. En we gaan niet alleen, we worden gedragen door de zegen van de Heer. Verhef dan uw hart tot God en ontvang de zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de eenheid met de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.